Leopold II. Het hele verhaal. Met Johan op de Beek.
Wanneer koning Leopold II de troon bestijgt, dan ja, zegt hij, heeft hij een paar persoonlijke en politieke statements af. Maar vooral bij die persoonlijke statements valt op dat hij zegt: het is mijn ambitie om België groter, sterker en mooier te maken. En dat gaan we zien, hoe hij dat aan boord legt, ook hoe hij dat betaalt. Dat gaan we natuurlijk met het Congo-verhaal later ook combineren. Maar het is misschien ook de moment om te zeggen dat die mooie stijl die hij ambieert, dat dat blijkbaar toch iets is dat niet op zijn persoonlijke levensstijl slaat. Want dat is toch eigenlijk maar een mager beestje, dat is een sobere man. Dan nog, want later zal hij natuurlijk gesignaleerd worden in andere omstandigheden. Maar relatief toch eigenlijk, mag je dat zeggen, een relatief bescheiden levensstandaard. Hij woont, werkt ook vaak in het kasteel van Laken. Dat is eigenlijk meer zijn biotoop dan het Koninklijk Paleis. Kasteel van Laken natuurlijk, dat hij... Het mag blij zijn dat hij het heeft, hè, want het is Napoleon die dat gered heeft van de sloop en daar de nodige empire meubelen heeft ingezet in zijn tijd. En dat is eigenlijk een beetje de enige ja, echte luxe die er in dat kasteel op dat moment zich bevindt. Want hij zelf is daar, Leopold II, is daar eigenlijk niet zo bijzonder mee bezig. Ook moderne, moderne mechanica, dat is niet aan hem besteed. Hè. Hij staat erom bekend, toch zeker in die vroege jaren, dat hij de koude eigenlijk... Zegt dat iets over zijn persoonlijkheid trouwens? Dat hij de koude... niet schuurt. Hè? Dus dat wil zeggen slapen in onverwarmde vertrekken. Verwarming, dat moet niet. Hè? Dus een centrale verwarming die je dan in de loop der jaren ziet opduiken in grote burgershuizen. Nee, niet bij hem. Die familie woont ook, hè, de koninklijke familie, in eigenlijk een handvol kamers. Hij op het ascetische af, want ook die badkamer, dat is eigenlijk... Wat is dat? Dat is niet met warme douches en baden en zo. Nee, dat, je moet je daar voorstellen dat hij daar staat, in zijn naki. En dat daar ja, gewoon, zoals vroeger, hè, en zoals Napoleon daar misschien ook een bad genomen heeft, ja, dat de emmers lauw warm water over zijn kop worden gegoten. En daar houdt het een beetje bij op. Het is zo erg eigenlijk dat Frei Orban, als hij nog eerste minister is, die krijgt het zo koud als hij op audiëntie moet komen daar in Laken. Krijgt het zo koud dat hij speciale pakken naar verluid zou laten fabriceren bij zijn kleermaker met een beetje bonte voering om toch niet dood te vriezen daar als hij in die lange gesprekken belandt daar in Laken. Ik vind het allemaal een beetje vreemd dat die Leopold zo met die kou om kan, want uiteindelijk is dat een man die in zijn jeugdjaren, weet u nog, die moest voortdurend naar de zon om bij te komen. En dat gaat hij nog heel, heel weinig doen. We weten ook dat hij om andere redenen ook naar de zon wilde natuurlijk, om in archieven te gaan snuisteren en ideeën te gaan opdoen en vooral ertussenuit te zijn. Maar nu is hij koning. En dus ja, dat legendarische, fragiele ademhalingsstelsel van hem, het kan er blijkbaar allemaal tegen. Wat er niet tegen kan, is pijn in de ledematen en de rug. Hè. Dat blijft, dat is van kindsbeen af al het geval. Is al heel zijn leven eigenlijk mankend, steunend op een wandelstok door het leven gaan. En je weet dan ook niet zo of dat die... Is dat nu een malade imaginaire, die Leopold II? Want hij is voortdurend beducht, waar hij ook komt, op ziektes. Hè. Beeldt hij zich dat in, dat hij altijd ziek is of zou kunnen worden? Vooral zou kunnen worden, want hij koestert me daar een angst voor microben, voor virussen allerhande. Hij is daar voortdurend op bedacht. Als iemand vertelt later, een lakei, dat zijn cabine, de toilet, dat is eigenlijk een soort van ja, badkamerinrichting. Dat is eigenlijk meer een apotheek, zei die lakei, dan een badkamer. Dus overal zalfjes en flesjes en pillendozen tegen alle mogelijke remedies die hij meestal niet heeft, maar waar hij wel de pillen heeft voor klaarstaan. De vertrekken, het moet krakend proper geweest zijn. Want je mag daar... Er zou zomaar eens een microbe kunnen binnensluipen, stel u voor. En dus hij informeert dagelijks, letterlijk dagelijks, of er geen zieken in huis zijn. Hè. Als u daar ergens in uw verre familie iemand een kuchje hoort afgeven, ja, gelieve dat te informeren. U kunt dat beter opbiechten en thuisblijven. Dat ondervindt bijvoorbeeld zijn toch wel toparchitect, een man waar hij echt naar opkijkt en nauw mee samenwerkt. Dat is Charles Giraud. En ze zijn daar op een dag in Laken van de gedachten aan te wisselen over werken in Brussel. Ja, als stommeling, zoals men in Brussel zegt, zegt die Giraud dat zijn dochtertje ziek is. De mazelen. Ja, het is alsof Giraud daar Nostradamus is, het einde van de wereld, voorspelt. Onmiddellijk wordt hij weggestuurd en Leopold, al het personeel dat hij kan vinden, wordt opgetrommeld. Die moeten alle gangen waar die architect door is gelopen, de kamer natuurlijk, waar hij een voet heeft gezet en is gaan zetten, alles onmiddellijk desinfecteren. En hij laat zich dan dagenlang onderzoeken door de dokters, want hij is ervan overtuigd, ik ben besmet. We weten, heeft u ongetwijfeld al beter, dat de koning een man is die strikte routine apprecieert. Hoe uitzicht dat in zijn persoonlijk leven? Wel, dat uitzicht door vroeg op te staan en altijd op hetzelfde uur, 5:30. Uitslapen, dat doen we niet. Dan wel vreemde dingen. Na het ontwaken, naar verluid, het eerste wat hij doet is een glas warm water drinken. Dat doet hij winter en zomer om 6:00 onder de douche. Zoals gezegd is dat een nogal aangelegenheid van primitieve inslag. Die douche, dat water over, met emmers over zijn lijf, zijn lange lijf. En dan gekleed in zijn kamerjas. Hè. Dan neemt hij natuurlijk de brieven door, zoals het een koning betaamt. Gaat hij ook vaak eigenhandig beantwoorden. En om 8:00, een groot moment weer, want dan gaat hij zich in zijn werktenu laten hijsen door zijn kamenier. En dat is, wat is dat? Dat is zeer, zeer vaak, op latere leeftijd, is dat eigenlijk wel een gewoon burgerskostuum. Maar het grootste deel toch wel van zijn leven is dat het uniform van een luitenant-generaal. Donkerblauw, hè, donkerblauw laken met een dubbele rij gouden knopen. Niet één galon of decoratie daarop. Ook daar weer sober. En het is alleen eigenlijk in Oostende, hè, of als hij in de Ardennen is, dan ga je hem in gewoon kostuum zien. Dus eenmaal dat pak aan, dan wordt het een heel lange wandeling in de paleistuin. En als hij die wandeling achter de rug heeft, eigenlijk wel een gezonde man zo, pas dan gaat het ontbijt op tafel komen. En dat is alleen met Marie-Henriette, verder niemand. Dus dat duurt toch eigenlijk wel lang vooraleer hij zijn eerste calorieën binnen heeft. Maar we moeten zeggen dat dat geen bescheiden aantal calorieën is geweest. Bijvoorbeeld 6 eieren, geroosterd brood, jam, een hele pot soms gaat er binnen, fruit uit eigen kweek, en dan ook toast, veel eigenlijk, als hij ouder wordt. Nooit koffie, maar wel veel thee. Dat wel. We gaan ook zien dat wat hij allemaal drinkt. Hè, dat heeft ook een politieke inslag, wat hij allemaal drinkt. Maar 9:00 wordt het dan. De eitjes zijn binnen geworsteld. En dan nog een wandeling. Deze keer werkwandeling, want dat is met een aide de camp, de vleugeladjudant. Zijn er verschillende geweest, maar ze hebben daar gedetailleerde verslagen over gemaakt. Vooral omdat ze daar nogal moe van terugkeerden. Ja, want je loopt dus naast Leopold II, die er met zijn lange halen, zeg je, stevend daar door die tuinen. Die mannen hadden waarschijnlijk korte beentjes, maar ze kunnen niet volgen. Bovendien, en dat is de echte reden dat ze niet kunnen volgen, zij moeten alles opschrijven wat hij zegt. Dus hij praat daar voor zich uit, heeft plannen, hè, heeft heel veel plannen. En zij schrijven dat op, hoe je dat doet. daar dan achteraf nog een leesbaar geschrift aan overhouden. Het is een raadsel. Maar zo ging het eraan toe. En dus ze gaan de ene na de andere gaat hij uitputten. Kolonel Stingelhambe, ridder de Cellier de Moranville, allemaal blaren op de voeten en hijgend als een renpaard komen die terug van die wandeling met de wandelende vorst en hun cahiertje onder de hand. Het dient gezegd, naarmate hij heel oud zal worden, wordt dat manke been van hem toch wel een hinderpaal en hij gaat dan meer en meer steunen op een arm. Maar wandelen, dat blijft erbij. En als ze dan 2 uur later terugkomt, weer dat glas warm water. Bureauwerk natuurlijk. Soms is een ritje te paard door de straten van... door de parklanen van Laeken, maar ook rond het Koninklijk Paleis, als hij daar is. De Brusselaars kennen dat. Hè. Iedereen neemt de hoed af en hij neemt ook zijn hoed af, zoals dat gaat in die galante tijd. Bonjour, zegt hij dan. En hij rijdt door. Hè. Misschien dat paard onderweg nog wel enkele sporen nalaat. Maar daar blijft het allemaal bij. Lunchen. Dan... denken wij aan de lunch op het Koninklijk Paleis, dan denk je zo spontaan aan champagne en dergelijke. Niks van, hè. Champagne, dat gaat er niet in bij hem. Dat is een buitensporigheid. Hij wil dat niet. Maar rode wijn dan weer wel. 2, 3 glazen, maar dan natuurlijk wel hele goede. Hè. We weten, hij was een degusteur en zijn voorkeur gaat uit naar volromige, fruitige wijn met finesse en elan. En waar kom je dan uit? Ja, dan kom je uit in de Bordeaux natuurlijk, bij Château Margaux. En dat is jarenlang de enige wijn die binnen mag in Laeken. De Château Margaux, ja, wel de premier cru classé. Hè. Niet zomaar een of ander afdankertje. Dan hebben we nog veel kennis ook toch wel van water, mineraalwater, tot mijn verbijstering trouwens, wordt dat gebruikt door de koning om die Château Margaux aan te lengen. Kunt u zich dat voorstellen als dat waar is, zeg? Hij kiepert er dan Vittel in, Evian, Vichy en Saint-Galmier. Wat eet hij? Filet puur, schaap, spinazie, andijvie, wortelen en dan daarna charcuterie. Terwijl hij eet, moeten we zeggen dat de tijd snel voortschrijdt, want daar lijkt hij een beetje op Napoleon. Napoleon die vond dineren allemaal tijdverlies, dat haalt hem van met zijn kop van de zaken. En dat geldt ook wel wat voor Leopold, want terwijl hij eet, familie erbij en zo, zit hij voortdurend in papieren te kijken en het moet rap vooruit gaan, het moet heel snel gaan, dat duurt geen 20 minuten. Dan misschien nog een sigaar, hè, tot de hele kamer stijf staat van de blauwe rook. En dan is het weer tijd om zich naar Brussel te laten brengen, waar je hem dan vandaan ziet komen rond 6:30 s'avonds. Wat eten we dan? Soep, wildgebraad, fruit, chocolade. Dat is het zowat. Glas water erachteraan, weerom. En dan ga je hem het einde van de dag zien beleven in het halfduister, verdiept in zijn werkkamer, waar hij zich begeeft in de kolommen van zijn lievelingskrant The Times. The Times, ook weer een verhaal aan verbonden, want die Times die wordt elke middag door de conducteur van de trein, van de expresstrein Oostende, Basel, komt dus over de Noordzee, haven van Oostende, en dan gaat in een speciale enveloppe uit de machinewagen gegooid worden, wanneer die trein het Parc Royal, zoals dat in die tijd heet, in Laeken passeert. Men gaat die krant dan, soms is daar ook de Daily Telegraph trouwens bij, soms ook wel eens een krant uit India, een krant, dat is toch maar vies om vast te pakken met al die druk inkt. En wie weet, ook nog wel een nare microbe die zich daar zou kunnen op bevinden. Dus om zeker te zijn dat daar geen vreeswekkende dingen op zitten op die gazetten, gaat men verplicht zijn om elke dag, wanneer die krant ter hand gesteld wordt van de koning, die wordt eerst gestreken met het strijkijzer door het huispersoneel, want met dat strijkijzer dood je natuurlijk alles wat daarop zit. Bovendien zal dat dan misschien wat beter ogen als dat, nadat dat zo door een machinist uit zijn stoomtrein is gegooid. En dan, ja, voilà, dan gaat hij daar jarenlang tot groot genoegen in lezen. Maar we weten natuurlijk, wanneer de kritiek op zijn beleid later zal aanzwellen, dan zal hij met iets minder genoegen de Times lezen. Maar laten we terugkeren naar het kocherellen daar in Laken. Het is... Zijn vrouw heeft dat in de vorige afleveringen ook al laten blijken. Het is, je kunt dat niet anders zeggen. Het is niet de meest sympathieke man die er rondloopt. Hè. Altijd korzelig, tevreden is hij eigenlijk nooit. En dat geldt dus ook voor de koks. De koks die nog voor het eten op tafel komt, weet hij al dat het slecht is. Of als het vlees komt, dan weet hij al dat ze het niet goed hebben aangesneden. Trouwens, van vlees gesproken, naarmate hij daar de middelen toe zal hebben, gaat hij jarenlang zijn vlees niet bij een Belgische beenhouwer halen, maar dat moet uit Frankrijk komen, want alleen daar weten ze wat goed vlees is. Dus dat soort sfeertje, sympathiek, we zullen hem niet sympathiek kunnen noemen in die jaren. De grootsheid, daar is hij mee bezig. En of dat nu sympathiek is of niet, hij heeft daar geen boodschap. Thank you.
Leopold 2. Het hele verhaal. Met Johan op de Beek.
Het hoofd van Leopold II is niet bij zijn familie. Het is niet bij protocol en galons op het uniform en zo verder. Nee, dat kan alleen betekenen dat hij voortdurend met zijn kop bij grootse zaken is. Natuurlijk het land en de uitstraling van het land. Wat zijn beloften wanneer hij koning is geworden? Het moet allemaal mooier worden, groter worden. En die ambitie die vervult hem eigenlijk al van als hij een twintiger is. Het blijft natuurlijk duren en nu heeft hij de macht. En hij gaat dat ook absoluut doen. Hè. Dat worden grootse, ik zal niet zeggen faraonische, maar toch grootse bouwplannen. En één daarvan betreft zijn hobby, of één van zijn hobby's. Hij is namelijk nogal bezig met plantjes. Plantkunde interesseert hem. En groen in het algemeen, hè. Dat zou eigenlijk, we kunnen dat toch wel een groen jongen noemen, hoor. In zijn tijd, zeer avant la lettre. En een anachronisme is het natuurlijk, om dat te zeggen. Maar hij is gek van de natuur. Wil ook in Brussel, we gaan dat nog zien, wil ook in Brussel zoveel mogelijk mensen eigenlijk laten meegenieten van de wijdheid en de geuren van van de openlucht. Hè. Nou, Brussel is in die tijd vuil, ongezonde lucht en dergelijke meer. En hij is daarmee bezig. Maar terug naar die plantkunde. Hij heeft zich in het hoofd gezet dat er iets moet komen dat lijkt op het beroemde Crystal Palace. Hij heeft dat gezien in de wereldtentoonstelling in Londen. En Crystal Palace, zoals de naam het zegt, een glazen paleis. En hij droomt daar ook van. Ik moet dat ook hebben om zijn exotische plantenwereld in onder te brengen. Daar moet ook liefst nog een grote multifunctionele ontvangstruimte bij zijn. Een eetzaal, een theaterzaal. U ziet, dat is eigenlijk allemaal modern denken. En de eerste die daar tegenaan moet gaan, dat is een botanist. Maar dat is, ja, die man kan dat niet aan. Meer dan een verredeld plantenkastje komt er niet uit die pen gevloeid. Maar bovendien, de koning wil nieuwe dingen, innovatie wil hij. En dat kan die man niet. Dus schakelt hij over op een hogere versnelling. En dat worden twee toch wel knappe Belgische architecten, Balla en Macquet. En ze krijgen onder hun beide de uitdrukkelijke opdracht van Leopold II om alles wat in de wereld bestaat aan nieuwe en industriële bouwprocedés, om die aan te wenden. En daar hebben we het over. We hebben het over gietijzer, over staal en natuurlijk over glas. Want hij wil, en dat moeten die twee doen, hij wil een glazen, niet een kastje, een glazen stad wil hij zien op reizen naast het kasteel van Laken. En ja, we weten wat dat is geworden. Dat is iets om u tegen te zeggen. Dat resultaat overtrof ook zijn verwachtingen. Want ja, 36 gietijzeren en glazen paviljoenen, ongekende constructies, Dorische zuilen, luchtbogen van gietijzer. Enfin, wie de Serres van Laken al eens heeft bezocht, zal het met mij eens zijn dat je staat er toch wel even van te kijken. En het is Leopold II die het daar neergepoot heeft. We moeten zeggen, dat is ook op het vlak van de bouwkunde zonder meer revolutionair te noemen, hè, wat daar gebeurd is. En je kunt je ook niet. Het is een klein beetje Louis XIV in het klein dan, maar ook hij was bezig met dingen te realiseren in de bouwkunde die nog niet uitgeprobeerd waren. Met nieuwe technieken, waardoor hij heel veel werkgelegenheid creëerde, nieuwe industrie. En dat gebeurt hier ook. Je kunt je toch voorstellen dat als men dat ziet, wat er allemaal mogelijk is, dat krijgt natuurlijk zijn beslag in het bouwen van allerlei andere bouwsels in het land. En zelfs daarbuiten, want men gaat daar werkelijk, men gaat daar paf van staan. En nergens ter wereld heeft men het betere gedaan. Hè? Het Palm House in Kew, de botanische tuin in Schönberg in Berlijn, dat komt niet eens in de buurt, hè, van wat er daar in Laken wordt opgetrokken. En dus, eigenlijk samen met de Art Nouveau, maken die koninklijke Serres de Belgische architectuur in één klap wereldberoemd. Thank you. Waar hij natuurlijk zijn sporen echt nalaat, is de stad Brussel en nog andere steden straks. Een agenda eigenlijk, laat hij daarop los, een agenda van bouwplannen, van graafwerkzaamheden, overkoepeling van de Zenne bijvoorbeeld. Dat is een van de grote projecten uit zijn tijd. Die oude arbeiderswijken worden daarvoor platgegooid. Men legt in de plaats boulevards aan. Er komen grote bomenrijen, prestigieuze gebouwen, de Beurs, het Hotel Metropool, het Zuidpaleis. Aan de generaal Jacquelin in Etterbeek, waar de VUB ligt tegenwoordig. Daar zorgt hij voor een nieuw oefenplein, de Gollin-kazerne. Dat is dan de latere Baron de Witte de Halen-kazerne. En zo verder. En daar stopt het natuurlijk niet, want hij vindt dat Brussel is een boerengat in zijn ogen op dat moment. Zal ook wel een beetje zo geweest zijn. Nee, dat moet kunnen wedijveren met de groten. Dus dat moet bijvoorbeeld een brede ringweg krijgen. Jawel, een ringweg in een wijde boog. Al die aanpalende dorpen en gemeenten met elkaar verbinden, daartussen groen, netwerk van parken. Het komt er voor een stuk, ook omdat hij, kan natuurlijk niet alles zelf regelen en doen, verre van, maar hij gaat wel bijvoorbeeld het Brusselse stadsbestuur, maar wie daar ook zit, gaat hij zijn leven lang bestoken met voorstellen en aanmoedigingen en moderniseringsplannen. En dat gaat zijn beslag krijgen. De Regentschapstraat, de Koningsstraat, de Paleizenstraat, die allemaal tot doorgetrokken worden. Hè, vele ervan tot aan het kasteel van Laken. Wat ik al zei, hij heeft dat in de Senaat vroeger in zijn jonge tijd al eens een keertje te perde gebracht. Die open ruimte in de stad. In die stad die hij al meer dan het Brusselse stadsbestuur ziet groeien naar wat het later zal worden, heeft hij al Brussel in zijn hoofd, zoals dat dan medio de 20e eeuw is uitgegroeid, moeilijk te zeggen. Maar in elk geval, als je over een grote ring spreekt en als je over de groene longen spreekt van een grote stad, ja, dat is niet niks. Dus dat wordt een pleidooi voor het Terkamerenbos. Terwijl die uitloper van het Soniënwoud, dat is niet alleen een moderne gedachte, maar dat is ook een juiste gedachte. Want meteen wanneer dat Terkamerenbos wat aangelegd is en de nodige verfraaiingen kent, meteen is dat een mega succes. Men trekt daar en masse naartoe, enthousiaste mensen. Populair ook in de hoofdstad. Eerst, en dat moeten we er ook bij zeggen, eerst voor de welgestelde klasse, maar later gaat elke Brusselaar daar wandelen. En het sterkt hem in de overtuiging dat de mensen daar behoefte aan hebben. En hij zal dat ook zeer nadrukkelijk zeggen. Hij wil dat men meer groen. 16 parken en lanen gaat onder Leopold II aangelegd worden. Het Dudenpark, het park van Sint-Gilles. Hij redt het prachtige park van Josaphatpark. Dat is eigenlijk gevrijwaard gebleven. Hij ging het omhakken, hè, wat daar stond aan bomen. Gevrijwaard gebleven omdat hij er zich mee ging bemoeien. Nu, dat is op zijn eigen manier natuurlijk brutaal en niets ontziend. Komt daar op een zekere dag, komt hem aan de oren dat er weer wat bomen moeten omgehakt worden door de stedenbouwkundige Victor Besmee, die zijn vingertjes aan het Brusselse geboomte durft te steken. En die vindt de koning op zijn weg. Hè. En die gaat hem dus schrijven: het is betreurenswaardig. Het is betreurenswaardig indien Brussel de eeuwenoude bomen van zijn mooiste promenade voor de bijl zou zien gaan.
Het zou me ten zeerste ontstemmen indien er in plaats van het huidige heerlijke lommer enkel nog bomen te vinden zijn zoals die in de plantentuin. En dat men die dan het resultaat van de verfraaiingswerken van de hertog van Brabant zou noemen. Het staat vast dat bomen waarvan men de voet met 30 of 40 of 50 centimeter aarde bedekt, doodgaan. In dit geval zou men ze met een meter of zelfs meer bedekken. Het is een schande dat de heer Besmee niet op de hoogte is van een van de elementaire beplantingsregels. Indien ik me niet duidelijk genoeg uitdruk, indien u me niet begrijpt, indien de heer Besmee een even slechte ingenieur als een slechte tuinier blijkt te zijn, zend hem dan maar naar mij. En ik zal mij met u en hem ter plaatse begeven. De heer Besmee is verzot op rechte lijnen. Nu is er niets makkelijker dan rechte lijnen te trekken. Maar dat volstaat niet.
Met Terkameren en de vijvers van Elsene bijvoorbeeld, daar is hij zeer mee begaan. Hij stopt daar geld in. Zijn eerste daad, wanneer hij Konings aankoop van dat, ja, van dat natuurgebied. En hij kondigt dat ook aan. Hè. Als hij eenmaal koning is, dan kan hij natuurlijk meer gewicht in de schaal leggen voor Brussel.
Ik ben genereus en sta op het punt een offer te brengen van meerdere miljoenen ter verfraaiing van mijn hoofdstad. Het zal me 3 of 4 jaar loon kosten, maar ik wens dat mijn leven hier op aarde veel sporen nalaat.
Nog een paar namen, het park van Woluwe, de koloniale tuin natuurlijk, de tuinen van de Bloemist in Laken, de vijvers van Bosvoorde, het Elisabethpark in Koekelberg, en natuurlijk al gezegd dat prachtige, nog altijd ja, zalige Josafat. Park. Hij is gevoelig voor dat soort dingen. Hij verzet zich tegen ontbossingen, tegen verkavelingen, wandeltuinen, dat moet er komen. Maar ja, dat is natuurlijk nog altijd geen bouwwerk van steen en cement. Nee, daar pas ziet hij de echte grootsheid in opreizen. En de gelegenheid om dat te doen is niet de minste. Want hij ziet natuurlijk naderbij komen de verjaardag van het land. Jawel, België 1830, maar het wordt zo stilletjes aan 1880. We zitten dus aan 50 jaar België. En dat moet gevierd worden uiteraard. Hè. En zijn oog valt dan op de open vlakten in het oosten van Brussel, de Lindhoutvlakte, waar de heldhaftige soldaten van de burgerwacht op zondagochtend hun oefengeweren laten knallen en buskruid en zo verder. Maar dat moet het worden. Daar ziet hij op die vlakte, waar eigenlijk moet je dat voorstellen, daaromheen is nog niks, hè. Dat is nog eigenlijk allemaal ongerept. Maar daar moet het gebeuren, daar moet hij iets zien opreizen. Dat wordt ook zo, dat wordt een gigantische bouwwerf van wat? Van de 50-jarige viering, de cinquantenaire natuurlijk. Een monumentale triomfboog moet dat worden met aanpalende hallen en met gebouwen, een groot park daarbij en zo verder. En tot verbijstering van de vorst, die daar natuurlijk volle bak achter zit, wordt dat allemaal ontvangen met vrij weinig zin, met vrij weinig enthousiasme, begrijp dat niet. Hè? Die 50 jaar, dat moet toch iets worden. Maar het is zijn persoonlijke strijd weer eens geworden. En hij zal architect Gédéon Bourdieu al in 1872 een papieren triomfboog laten maken. Het project, een soort Arc de Triomphe, de glorie van het oude Rome. Het moet allemaal getransponeerd worden naar die Lindhoutvlakte daar aan het oosten van Brussel. Dus we hebben 8 jaar de tijd. Zou je denken dat dat dan in orde komt? Maar dat blijkt ruimschoots te weinig te zijn voor wat men in gedachten heeft. En terwijl dus die triomf van 50 jaar, die verjaardag, dat komt altijd maar angstwekkender dichtbij, moet men met leedwezen vaststellen dat er daar op de terreinen van het Juwelpark, dat er wel veel volk en stellingen en zo verder en steden liggen, maar dat voor de rest is dat één gigantische modderpoel, hè, met een gipsen constructie van een triomfboog. Hè, en niet met die grote poorten, met die 3 poorten, maar met 1 doorgang slechts. Ja, daar zijn we dus nog heel ver verwijderd van wat de koning gedroomd had. En ja, en het zal nog lang duren hoor. Het zal nog ver voorbij 1880, het zal 1890 worden, voor hij daar eigenlijk de eerste steen kan van leggen. En dan ook nog in omstandigheden die, moeten we dat zeggen, die dan toch al wat controversieel zijn. Want veel van wat hij gedaan heeft in Brussel is uit eigen zak betaald of uit publieke gelden, belastinggelden betaald. Maar de Saint-Quentinair, ja, daar kunnen we niet anders van zeggen. Dat is betaald met de zeer controversiële winning van het rubber in Congo en van andere dingen. Dat is dus met zeer omstreden financiën betaald. Maar daar komen we zeker later nog op terug. In elk geval een teleurstelling, 1880. Dan wordt het 1890 eerste steen. Dan is het nog niet klaar. Dan wordt er een nieuwe deadline gezet. De wereldtentoonstelling van 1897. Maar dan moet het wel vooruit gaan. Hè. Dus er worden... Dag en nacht wordt er dan gewerkt. 500 arbeiders, zeg. Met elektrische lampen. Dat is een primeur in Europa. Dus grote schijnwerpers op die Saint-Quentinaire. Omdat er s'nachts ook moet gewerkt worden. En... dan hoopt menige tegenstander van de koning dan al dat hele project een stille dood gaat sterven. Het zou nog wel een klop zijn. Ijdele gedachte natuurlijk. Hè. Als zij zijn zinnen op iets zet, dan gaat dat dus ook gebeuren. Komt dan ook nog die tervurenlaan erbij, want je kunt niet zomaar ergens een triomfboog neerpoten. Nee, dat moet natuurlijk ook een verbinding worden tussen de stad en tussen wat dan later het koloniale deel van zijn verhaal wordt, tussen Tervuren. En dus ja, je ziet daar hard werken en het geraakt weer niet klaar.
Leopold II. Het hele verhaal.
Ja, we hebben het tot nu toe gehad over de landmark in steen en in bomen en groen die hij in eigen land wil neerzetten. Maar de echte ambitie die hij tot nu toe ook in studiebureaus en in zijn arsenaal en in zijn reizen heeft te kennen gegeven, zijn echte ambitie is natuurlijk de verruiming, de vergroting, de economische expansie van het land. En hij leeft natuurlijk ook in een tijd waarin dat de ambities van alle landen, ik zou zeggen vooral de grote landen, in 1867 wordt in Zuid-Afrika diamant ontdekt. Men ziet op de internationale markten de vraag ontstaan naar zeep, naar koffie, naar chocolade. Dat heeft te maken met palmolie, met koffiebonen, cacao. Allemaal te vinden in Afrika. En allemaal met goedkope arbeidskrachten ter plaatse op een makkelijke manier te winnen. En dus je ziet natuurlijk dat Engeland, ook Duitsland, Frankrijk, dat die overal, ja, bokken van de wereld zich beginnen toe te eigenen. En Leopold ziet dat en hij, ondanks natuurlijk de neutraliteitspositie van het land, ondanks het feit dat men eigenlijk in België helemaal niet van kolonies wil weten, begint hij daar nu toch wel ernstig over na te denken. En hij heeft ook de macht om dat te doen natuurlijk. En het kantelmoment is eigenlijk, of een van de kantelmomenten, want het is een soort van rollercoaster waar we ons nu zullen op bevinden. Van het ene naar het andere. Het verhaal Congo ontstaat natuurlijk niet op het moment dat hij een voet zet in Congo, of beter gezegd zijn vertegenwoordiger. Het verhaal Congo ontstaat veel vroeger. En met name ontstaat dat in het jaar 1875. Dus het is echt een sleuteljaar. In dat jaar, in augustus, wordt in Parijs een internationale conferentie georganiseerd door de Société Géographique de Paris. En als het weer ligt, is hij erbij. Aarzelt geen seconde. Hij moet daar zijn, natuurlijk niet zelf, maar hij stuurt daarvoor een van zijn trouwe medewerkers als plaatsvervanger, Emile de Borgraven. Die moet daar de nieuwste nieuwtjes en de inzichten over Afrika gaan opvangen. Niet dat er al veel bekend is, want het is nog altijd een raadsel wat zich daar allemaal afspeelt en wat het eigenlijk is daar, Afrika en zeker dat centrale gedeelte. Maar dat raadsel, dat wil hij mee ontrafelen. Hè. En daar schuilt natuurlijk wel een harde logica in. Hè. België is door zijn kleine omvang volledig afhankelijk van export. Als het land niet meer kan exporteren, ja, dan is het eigenlijk gedoemd om te verdwijnen, want de interne afzetmarkt is te klein. Dus als een van de grote buurlanden, ja, die moeten maar duwen, hè, die moeten maar beslissen bijvoorbeeld om de toltarieven wat op te drijven, ja, dan gaat heel die Belgische export als een kaartenhuisje in elkaar zakken, omdat de Belgische producten dan te duur worden en zo verder. Dus dat gebrek aan middelen, of door dat gebrek aan middelen, zou België in dezelfde mate moeten kunnen importeren. En het logische gevolg, handelsbalans, zou dan uit het lood hangen. Belgische frank zou zijn waarde verliezen. Belgische bedrijven zouden nog meer moeten betalen voor import. En het enige redmiddel is dan, het is geen euro, het enige redmiddel is dan een monetaire unie met de grote landen. Dat is natuurlijk de doodsteek, dat weet Leopold ook. De doodsteek, want België verliest dan de controle over de munt, over zijn munt, en dus eigenlijk ook over zijn soevereiniteit. En dat kan ook niet alleen België bedreigen, maar natuurlijk ook die monarchie van België. Dat is zijn grote angst en hij begrijpt dat zeer goed. Net zoals hij begrijpt dat een dalende muntwaarde ook voor heel wat sociale ellende gaat zorgen. Koopkracht zal kelderen. Dan heb je revolutie die voor de deur staat. En dus de conclusie van dat alles staat hem eigenlijk glashelder voor ogen. Als hij zijn positie wil handhaven, dan is economische slagkracht de strategie en een kolonie het wapen. Nu ook niet te veel focussen, want wij zijn natuurlijk vandaag altijd maar op Midden-Afrika gefocust, maar in die tijd is hij vooral bezig met, is met alles bezig, Turkse eilanden, de Middellandse Zee, zeker en vast nog altijd met Azië. Die aandacht voor China bijvoorbeeld zal hij nooit laten verslappen. Maar natuurlijk, nu je ziet dat het zuiden van Afrika al door de Britten en de Kaapkolonie, de boeren en zo verder wordt gecontroleerd. De kustgebieden, Portugal, ja, maar met moeite. En wat weet iedereen? 3/4 van dat donkere continent, donker omdat het zo onbekend is, dat ligt nog tussen aanhalingstekens voor het oprapen. We zijn al wel wat bekend met de Schot Livingstone. Ja, die was op zoek naar de Nijl, heeft daar van alles ontdekt. Maar eigenlijk Eigenlijk weet men het nog altijd niet. En de koning gaat dat goed in de smissie krijgen en hij gaat dan aan Lambermont, de topdiplomaat, ook een Europees zwaargewicht, gaat hij op 22 augustus 1874 een vertrouwelijk koninklijk schrijven richten, waarin hij heel duidelijk is. Je ziet dat schrijven ook staan. Hij is op het briefpapier van het kasteel van Laken. En hij schrijft daar, zijn handschrift is zo goed als onleesbaar, maar we zeker en vast goed kunnen lezen, is het onderwerp van die brief L'Afrique. En hij komt meteen ter zake.
Voor het ogenblik zijn nog de Spanjaarden, nog de Portugezen, nog de Hollanders tot verkoop bereid. Ik wil discreet informeren of er in Afrika niets te doen valt.
Leopold schrijft ook dat hij de verslagen van Livingstone, die Schotse zendeling en ontdekkingsreiziger, dat die hem diep getroffen hebben. Met eigen hand schrijft hij op 26 augustus van datzelfde jaar, zet hij zijn gedachten verder uiteen.
Als hij zijn lange marsen beschrijft, rept Livingstone niet over één dorp, niet één klan, niet één stam, zonder dat hij er ontbering en slavernijmisdaden heeft gezien, verkrachtingen en moorden. Het aantal slachtoffers is schrikbarend. De balans loopt in de tienduizenden. Wat een gapende wond is dit. We moeten onze tijd waardig zijn door hem te helen. Wij kunnen niet met gekruiste armen toekijken op het moment dat we Afrika leren kennen en zien wat zich daar afspeelt. Dat zou onchristelijk zijn.
Ja, als we dat lezen, dan moet je zeggen, het is wel degelijk mogelijk dat er op dat moment, en ik heb het dus over het jaar 1874, dat er op dat moment in Leopolds beweegredenen ook sprake is van een wil om hier handelend op te treden en die onmenselijke praktijken van de slavernij te bestrijden. Hij pleit met vuur om te handelen naar het voorbeeld van de Britten, die toch veel gedaan hebben voor, ja, ze hebben gekoloniseerd, maar ze hebben ook de slavernij van de zwarten bestreden. En terwijl hij dat in meteen pennen trekt, gaat dat dan plotseling over, dus dat humanitaire, dat daar op dat moment in zit, staat op papier, maar met één pennetrek gaat dat dan over in een zin die we dan, en dat is een typisch Leopoldiaanse manier van doen, in de zin die dan weer de zakelijke kant onmiddellijk aansnijdt.
Maar zou men het kwaad niet bij de wortel aanpakken? Verhinderen dat de Afrikaanse stammen zichzelf verkopen en elkaar uiteenscheuren? Hun de vrede opleggen? Hen naar de beschaving en de rijkdom voeren? Het is een prachtig land, voorzien van alle plantaardige minerale rijkdom. Wat zou het kosten om een kleine strijdmacht te sturen, om de rust in het centrum van Afrika op te leggen en de bevolking toe te laten om te werken, het land te bebouwen en zich vreedzaam te vermeerderen?
Ja, dus de woorden die hij gebruikt zijn woorden die vol humanitaire motieven staan. Is dat op dat moment voor de schijn? Of, ja, hij weet eigenlijk nog niet dat hij daar zal terechtkomen. Hij streeft daar misschien naar. Welk belang heeft hij daarbij? Ja, en gaat hij vooral, weet hij al hoe de echte realiteit uiteindelijk zal uitpakken? Natuurlijk niet. Maar wat je wel ziet, is dat hij heeft heel snel begrepen dat humanitaire argumentaties, dat die er goed ingaan bij de publieke opinie. Dat wie zegt dat die vreselijke mistoestanden, hè, want het gaat er nogal aan toe, hè, in Afrika op dat moment, er zijn gebieden waar echt heel veel beschaving is, een georganiseerde maatschappelijke structuur bestaat, waar handel en nijverheid bloeit, maar er zijn ook gebieden waar werkelijk hele dorpen in de slavernij worden gegooid, waar kannibalisme bestaat en dat soort dingen. En wanneer je, ja, wanneer je zegt, dat moeten we aanpakken, ja, dan luistert men. En hij heeft dat eigenlijk heel snel begrepen, dat de juiste argumentatie is. En je weet, er is met geen mogelijkheid te zeggen, is dat op dat moment dan allemaal schone schijn? in 1874? Of meende hij daar een stukje van? Ik waag me niet aan intentieprocessen. De feiten moeten voor zich spreken.
Het gaat hier helemaal niet om eng eigenbelang, om iets nationaals, maar om een universele krachtinspanning waaraan iedereen die van goede wil is zal bijdragen. Europa, ja, de wereld, mag het niet overlaten aan de Pasha van Egypte om Afrika vrede te brengen.
Ja, de Pasha van Egypte, die, daar gaan we het niet aan overlaten. Zegt hij hier dan eigenlijk, laat het maar aan mij over? Nog niet helemaal, zover is hij nog niet. Maar in elk geval, de lans wordt hier gebroken om te handelen, op te treden, er naartoe te trekken. En dan zien we wel. Nu, het is weer eens de Times die hem gaat voorlichten, inlichten, waarin hij er op een of andere donkere avond aan het haardvuur van Laken zit. De Times komt met een opmerkelijk artikel waar zijn ogen groter van worden over... Ja, een Schot, een ontdekkingsreiziger, Cameron, die eigenlijk als eerste Europeaan erin slaagt om Afrika te doorkruisen. Wat moet die allemaal gezien hebben? Nu, we zien eigenlijk nog niet veel, want de informatie over Afrika is in die jaren, in de jaren 1870, nog heel schaars. Cameron is daar ook verzeild geraakt via de Royal Geographical Society in Londen. En Men moet die tevoorschijn toveren, want hij is verloren, denkt men, ergens in de jungle. Plotseling komt hij weer naar buiten. Maar Leopold heeft ondertussen al een heel slimme zet gedaan. Hij heeft eigenlijk die Geographical Society gezegd van kijk, als er geld nodig is om Cameron op te sporen, zeg het maar, ik ga betalen. Dat opent deuren in Londen natuurlijk. En wanneer Cameron dan inderdaad terug is in veiliger oorden, dan is hij onmiddellijk bereid om Leopold te ontmoeten in het stijlvolle Claridge Hotel in de Britse hoofdstad, in de suite van de heer Cameron. En ja, dat betekent ook dat... Plotseling, eigenlijk zonder dat hij daar aanspraak kan op maken, ook zonder dat hij daar... Ja, want Engelsen zouden dit moeten natuurlijk exploiteren, wat Cameron, wat Livingstone allemaal komen vertellen. Nee, het is plotseling Leopold die aan de bron van de informatie, van primaire, basic informatie komt te zitten. En hij gaat die natuurlijk aanboren. Hij krijgt kaarten, hij krijgt stapels kaarten van wat die mannen ontdekt hebben. En de reisomstandigheden, de dagboekaantekeningen, de problemen, de hindernissen, alles wordt hem uit de doeken gedaan. Dus hij krijgt daar plotseling een onbelemmerde toegang tot de meest directe informatie over Midden-Afrika. En dat is natuurlijk de belangrijkste munitie, hoogwaardige munitie, die zich in Konings arsenaal gaat bevinden. Wat we ook zien, is dat Cameron aan Leopold eigenlijk zeer waardevolle geopolitieke informatie verschaft. Omdat hij ook zegt aan de vorst, aan de Belgische vorst, dat hij gefrustreerd is, omdat zijn eigen regering, dus die van Londen, dat hij eigenlijk zich voor geen bal interesseert aan Midden-Afrika. Als je Leopold II een beetje nu door hebt, dan kan dat natuurlijk niet anders dan dat onverhoopte mogelijkheden in zijn hoofd schept natuurlijk. Hè. Voor één keer. Hij heeft al 51 projecten achter de kiezen. Altijd hebben de grote spelers hem de voet dwars gezet. Als het interessant was, nee, dan is het voor ons. En nu hoort hij, Midden-Afrika, och, Londen is daar eigenlijk niet in geïnteresseerd, van de man die het kan weten. Ja, dus hij gaat deze keer niet tegen Britse belangen aanlopen. Ja, dan zie je de radertjes draaien in dat koningshoofd natuurlijk. Die kans moet hij grijpen. Die kans, ja, die zal ook gerechtvaardigd worden door de strijd. Hij heeft het al aangekondigd, de strijd tegen die immorele slavenhandel daar in Afrika, die Cameron ook in de verf heeft gezet. En dan begint hij te denken, dat moet een kruistocht worden. En aan het hoofd van een kruistocht moet een groot ridder staan. Hè? Dat moet de ridder op het witte paard zijn. En wie moet die ridder worden? Het gaat hem natuurlijk een onbetwistbare morele status geven in die jaren. Hij moet dat worden, hè. Een alibi van gewapend beton, onaanvechtbaar. Ik wil naar Afrika, ik wil daar niet uit eigen belang naartoe gaan. Ik wil daar naartoe gaan om de dingen recht te zetten en om die vreselijke onrechten die men daar, die bevolkingen aandoet, om dat de kop in te drukken. Ja, dat is de rol die hij zich gaat aanmeten. En hoe hij dat gaat doen, wel, dat is op zich een staaltje van de hoogste kunst der verleiding, der diplomatie en der misleiding. Leopold II is nu gelanceerd richting Afrika. En hij gaat dat doen. Weet u nog, zijn pa Leopold I, die had ooit eens gezegd, als je hem bezig ziet, het is wel een vos die sluw eerst even een pootje in het water steekt om te kijken of het niet ijskoud is en doorwaadbaar. En dan pas steekt hij over. Wel, dat is hem ten voeten uit. Want hij heeft natuurlijk geleerd, in Egypte bijvoorbeeld, dat je met zo'n internationale projecten, zeker als je maar een klein land bent, dat dan nog niet eens achter het project staat, want het is het project van de koning, dat je dan toch beter op je tellen past en eens twee keer nadenkt. Omzichtigheid is de boodschap. Want die internationale mogendheden, ja, die zitten echt niet te wachten op een initiatief van zo'n klein neutraal land om eens eventjes de grenzen te gaan verruimen. Dus wat doet hij? Zoals de vos, eerst even het pootje in het water steken en is het terrein aftasten. En dat doe je natuurlijk in die tijd eerst in Londen. Dat doe je bij de familie, dat doe je bij Queen Victoria. Dat doe je ook in Berlijn. Dat doe je ook bij de Franse regering. En daaruit blijkt, zal het waarschijnlijk met de nodige pluimstrijkerijen omringd hebben, maar daaruit blijkt dat daar waarschijnlijk niemand bezwaren of fundamentele bezwaren gaat maken. Vooral omdat die beweegredenen die hij naar voren schuift, dat die zeer humanitair zijn. En dat ze eigenlijk niet veel zin hebben bovendien om daar geld zelf in te stoppen in een humanitaire actie in Afrika. Dat ze niet kennen, waar weinig belangstelling voor staat, waar hun publieke opinie niet van wakker ligt. Komt daar zo'n Belgische monarch en die komt zeggen, ja, ik zal dat wel even regelen. Wow, dat is goed, zeggen die, dat doe maar. Dus er wordt daar op het eerste zicht wordt hem daar niets in de weg gelegd. Geen slapende honden zijn wakker gemaakt. En dan is het tijd voor de volgende stap. In het voorjaar van 1876 gaat hij werkelijk een hele machinerie in gang steken. Hij gaat al zijn medewerkers die hij kan optrommelen aan het werk zetten. Want hij wil in Brussel, in de hoofdstad van België, wil hij een internationale conferentie organiseren over Afrika. Hij heeft daar bedoelingen mee, daar komen we straks op terug. Maar dat moet natuurlijk eerst en vooral statuur hebben, dat moet uitstraling hebben, daar moet naar geluisterd worden, daar moet iets beslist worden wat er toe doet. En de bezieler, Leopold, van die conferentie, die pakt sterke jongens mee. Hè? Lambermont, de topdiplomaat, die pakt het aan alsof hij met een complot bezig is. Ja, het is eigenlijk ook wel een beetje een complot. Maar hij gaat dus wetenschappers, vertegenwoordigers van de diplomatieke wereld, de financiële wereld, gaat hij uitnodigen met uiteraard een evenwicht politiek, hè, tussen de grote stromingen, vooral liberalen en katholieken. We hebben het over Belgen, hè, die hij in augustus op het paleis uitnodigt. Dat is de eerste stap. Hij moet die inpakken, zullen we maar zeggen. Hè. En dat taalgebruik is opnieuw neutraal, humanitair, wetenschappelijk. De mond vol van beschaven en dergelijke meer. En hij vraagt eigenlijk, hij smeekt bijna, met gespeelde onderdanigheid, smeekt hij die Belgische grote namen toch wel, hè, in die wereld. Smeekt hij eigenlijk om, mag ik uw steun hebben? Hè? U gaat zich toch niet verzetten? Nee, een nobele zaak, wat zouden wij ons verzetten? Ze gaan allemaal meedoen. Dus met die namen achter zich gaat hij naar stap 2. Het varken dat je echt moet wassen, dat is natuurlijk, dat zijn de buitenlandse delegaties. En hij gaat niet over één nacht ijs. Hij wil tussen 12 en 14 september 1876, wil hij in het Koninklijk Paleis, wil hij die conferentie van Brussel, de geografische conferentie van Brussel, wil hij organiseren. En er moeten dus allerlei, de potentiële congresgangers, dat moeten allerlei topnamen zijn, liefst uit de grote landen. Wel nu, die gaan uiteindelijk ook allemaal komen. Hij zal daarvoor echt sluwe stappen zetten. Hij zal zijn speciale gezant, zijn manusje van alles, hij wil de borggraven naar Berlijn sturen om zich daar wat te infiltreren in de Duitse aardrijkskundige wereld, om dat te voelen, hoe men daar denkt. Hij zal natuurlijk met de Fransen, met de Franse geografen. Hij weet ook, hij hoort ook van die de borggraven, dat het niet goed botert tussen Duitse geografen en Franse geografen. En zo vlooien ze alles uit, zodanig dat ze heel die zomer lang eigenlijk een heel goed beeld beginnen te krijgen van waar de sterktes liggen en de zwaktes liggen van al die partijen die ze gaan uitnodigen en waar bij gevolg hun opportuniteiten ook gaan liggen. En het wordt echt zwemmen in de papieren, zwemmen in het zweet ook. Want tot in september moeten al die kabinetchefs en andere helpers moeten zich uit de naad werken. En het is koninklijk kabinetchef De Vaux op zich al geen grote voorstander van al dat Afrikaanse plannenmakerijen die daar een beetje gefrustreerd over geraakt.
We zwemmen in het midden van Afrika. Ik voel me meer aangetrokken tot de blanken. En ik beken u dat de activiteiten waaraan u deelneemt in Berlijn me veel aantrekkelijker lijken dan het doen en laten van de oeverbewoners van het Victoriameer.
Waar komen ze allemaal vandaan? Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Oostenrijk, Rusland. Niet uit koloniale mogendheden van kleinere landen zoals Nederland, niet uitgenodigd. Portugal, niet uitgenodigd, want die zitten al een beetje te dicht daar aan de monding van de Congo. Maar de belangrijke namen zijn er allemaal. En hij zal ze op ook weer heel Leopoldiaanse wijze ontvangen. Het evenement van het jaar wordt dat daar op het Koninklijk Paleis, aan het Warandepark. Iets in Brussel wat zich natuurlijk bij voorkeur laat inleiden door lekker eten en drinken. Dus ze gaan daar eerst een lange ontvangst hebben in de paleiszaal, in de troonzaal en dergelijke. Feestelijke opening met natuurlijk de tafelcauzeur par excellence Leopold, die daar zijn gewicht in goud waard is. Hij gaat daar iedereen in de beste stemming krijgen. Hij gaat daar opgaan in zijn rol van weldoener van de zwarte mensheid. En hij gaat daar zijn gehoor als volgt toespreken.
Sta me toe u hartelijk te danken voor het enthousiasme waarmee u op mijn uitnodiging bent ingegaan. Naast het genoegen dat ik zal kunnen smaken om te luisteren naar uw debatten over kwesties die ons bezighouden, zal het mij ook een groot plezier verschaffen om al deze mensen te kunnen ontmoeten die zich onderscheiden door hun beschavingswerk en die ik al sinds jaren volg. Nodeloos te zeggen dat ik geen enkel eigenbelang koester door u hier in Brussel uit te nodigen. Nee, mijn heren, België is klein, maar is tevreden met zijn lot. Ik zal natuurlijk niet beweren dat het mij onverschillig zou laten indien mijn land de eer te beurt zou vallen om deelgenoot te mogen zijn van de eventuele belangrijke vooruitgang die uit deze bijeenkomst kan voortvloeien.
Als je dat allemaal over je heen krijgt na het zoveelste glas wijn en met de belofte dat je morgen met de koninklijke koetsenkaravaan naar de opera wordt gevoerd in de Munt, ja, dan ben je geneigd om daarin mee te gaan, om dat te geloven. Niemand die op dat moment het idee heeft dat hij misleid wordt. En worden ze ook helemaal misleid? Je kunt op dat moment twee dingen denken. Je kunt op dat moment denken, hij speelt komedie, Leopold. Je kunt ook op dat moment denken, hij wil nog niet praten over zijn zakelijke bedoelingen, want dan komt het project misschien in gevaar. Dat is iets wat we daarover speculeren, dat zijn intentieprocessen maken. Laten we het bij de feiten nogmaals houden. Hij zegt niks over koloniale ambities. Hij fetteert, zij rijdt ze rond, hij gaat charmeren. Wie moet gecharmeerd worden? De scherpe kantjes eraf halen. Wie een beetje te kritisch is, die gaat in slaap wiegen. Lambermont gaat daarbij helpen. Hij zal ook zeggen, van we moeten toch opletten dat daar in Afrika dat niet de inzet wordt van een Europese strijd. We moeten dat samen doen. Ja, dat vinden al die wetenschappers ook. Dat mogen we allemaal niet laten gebeuren. En dus na twee dagen zijn die delegaties uit die verschillende landen, die natuurlijk, dat zijn aardrijkskundigen, wetenschappers en zo verder, maar die wegen thuis in Berlijn en zo verder, wegen die wel zwaar door in de opinievorming. Na twee dagen zijn die eigenlijk helemaal weg van die onbaatzuchtige Belgische koning en zijn voorstel om de regio onder het bestuur te brengen van een soort, ja, wat is het, een soort internationale autoriteit die in eerste plaats de slavenhandel gaat bestrijden, die de beschaving gaat rondstrooien, die daar handel gaat binnenbrengen met het Westen, die daar exploitatie, daar spreekt hij niet van, maar exploratie gaat doen en het continent in kaart brengen. Het zijn natuurlijk allemaal schijnbewegingen die zich hier voltrekken. Het zijn zaken die op zijn minst toch, als het geen schijnbewegingen zouden zijn geweest, dan toch op zijn minst niet de andere bedoelingen laten blijken die hij op dat moment toch ook al koestert. Maar het komt eigenlijk neer op een algemeen applaus op het einde van die conferentie in Brussel en de oprichting van een groot, een zeer prestigieus orgaan, de AIA, de Association Internationale pour l'Exploration et la Civilisation de l'Afrique Centrale. Allerlei nationale comité's van al die landen gaan daarin zitten, maar de touwtjes die gaan in handen zijn van Belgen, van trawanten van Leopold I. En het is een beetje de schuld van die nationale comité's ook, hoor, want die gaan zich er eigenlijk later niet echt meer voor interesseren. Hij lacht in zijn baard, in zijn lange baard natuurlijk, want het is een groot persoonlijk succes voor de man Leopold II, die nu echt gefêteerd wordt of gaat worden in het buitenland als een groot vorst, als de morele leider van de strijd tegen de slavernij. Dus hij staat bijzonder sterk, daardoor ook sterker in eigen land. Een onafhankelijke leider, een centrale figuur. Ja, behalve in eigen land eigenlijk wel toch wel, want de grote politieke families, die zijn het er eigenlijk, die vinden het maar niks. De pers, die beginnen daar ruzie over te maken, de kranten. Men schrijft, hij is eigenlijk van plan, of de regering is van plan om een zak geld te geven, om een beschavingsplan te spenderen aan smeergeld voor missionarissen. Nou, de liberalen versus de katholieken, want die zien daar dan weer een massonieke, antichristelijke beweging in die Association Internationale de l'Afrique, de Internationale Vereniging voor de Verkenning en Beschaving van Midden-Afrika, de AIA, zullen we maar kort zeggen. En ook de Belgische regering, men is er niet mee bezig, men geeft wel kritiek, maar om de verkeerde redenen. En het is eigenlijk dan al dat men een bijzonder onverstandige politieke koers, vind ik, begint te varen ten aanzien van heel dat Midden-Afrika-project. Want De Belgische regering trekt er de handen van af. Ze distantieert zich van de hele zaak. En dat is niet omdat ze daar gevaren ziet, omdat ze daar denkt van hij gaat daar iets fout doen. Nee, dat is omdat ze niks van Leopold willen hebben, niks van koloniale gedachten willen hebben. Eigenlijk, laat hem maar doen. Dat is eigenlijk een beetje de laissez-faire-attitude. Dus men legt zich daarbij neer en eigenlijk vindt het feit dat hij niet gesteund wordt, dat hij los van de Belgische regering kan opereren, Leopold II, die vindt dat fantastisch natuurlijk. Die vindt dat prima, want die moet dus zijn Afrikaanse plannen aan zijn Belgische regering, moeten niet meer voorleggen. Dus dat bespaart hem oeverloos veel touwtrekkerij en overleg met politici, met diplomaten, met hij heeft de handen vrij. En dus, en dat zal niet de laatste keer zijn, hè, de ijver van de politiek om Leopold een beetje te dwarsbomen, ja, daarmee schiet men eigenlijk in de eigen voet en schiet men eigenlijk ook, of veroordeelt men eigenlijk het project, daar zullen we zeker dieper op ingaan, veroordeelt het project eigenlijk tot een heel kwalijke koers. In Engelse regeringskringen daarentegen is men wat minder naïef. Hè. Daar is toch een beetje een koude douche. En waarom? Niet omdat ze Leopold niet vertrouwen, hoor, maar omdat ze wel degelijk zien van hola, waarom gaat zich daar dat kleine België, want in hun ogen is dat België natuurlijk, bemoeien met iets in Midden-Afrika. Ja, en dan nog met de slavernij. En dan moet u eens luisteren naar wat een expert van het Foreign Office daarover zegt.
Het schijnt me toe dat de onderdrukking van deze handel een staatszaak is die men niet kan overlaten aan een of andere private onderneming. Het is aannemelijk dat een internationale vereniging die noodzakelijkerwijze in meerderheid uit foreigners bestaat, visies koestert die door de Engelsen en hun afgevaardigden in die vereniging worden afgekeurd.
Het gevolg laat zich meteen raden. De Royal Geographical Society stapt uit de AIA. Ja, Leopold denkt van goed, dan heb ik ook geen pottenkijkers uit Londen. En terwijl, ja, dus uiteindelijk die andere nationale comité's in Berlijn, Parijs en zo, nauwelijks interesse of tijd hebben om zich met de zaken van de AIA bezig te houden. Ja, hebben ook daar dus Leopold en zijn pionnen de ruim baan, hè, om het wel te doen, om zich wel met de zaken bezig te houden. En iedereen, Belgische regering, de Britten, al die brave aardrijkskundige genootschappen, zonder eigenlijk de echte draagwijdte te beseffen van wat hij stilletjes aan het doen is, ja, steken ze de loftrompet, laten ze hem begaan en ja, rollen ze de rode loper uit voor een project waarvan hij niet weet hoe het zal lopen, waarvan zij nog veel minder weten hoe het zal lopen. En precies daarom stellen wij ons nu de vraag, hoe hebben ze het kunnen laten lopen?
Leopold II. Het hele verhaal.
Ik heb in mijn boek veel plaats ingeruimd voor de beschrijving van Leopold in zijn jonge jaren, hoe hij zijn netwerk uitbouwt, hoe hij geduldig metst aan zijn projecten, hoe hij mensen die misschien normaal helemaal niet met zulke dingen als wij er nu mee bezig is, zouden achterstaan, omdat dat nu allemaal begint op te leveren. Nooit had hij dat koloniale project in Afrika van de grond gekregen als hij niet had kunnen bouwen op directe medewerkers, maar ook op de indirecte steun van belangrijke opinieleiders. Bijvoorbeeld Émile de Lavallée. Dat is een man met naam en faam internationaal op het vlak van de economie. Dat is een vooraanstaande economiste. Wel, die wordt jarenlang bewerkt eigenlijk door Leopold, tot die man uiteindelijk, een man met een smetteloze reputatie, een wetenschapper van de bovenste plank, een liberale denker bovendien, die je dus niet kan verdenken van sympathie voor kolonies. Nee, en hij doet dat ook niet. Je kunt hem dus ook niet verdenken, of in die tijd althans, verdenken van oké, die gaat hiermee het pad helpen effenen voor Leopold en zijn kolonisatieprojecten. Maar netto resultaat, Émile de Lavallée heeft dat wel gedaan. Hè? Hij is eigenlijk deel geworden van die PR-machine van Leopold, waarin toch veel mensen hebben gezeten die eigenlijk niet wisten wat zijn agenda was en die niet wisten in welk spel ze eigenlijk meespeelden. En dat leidt ertoe dat de Lavallée op een bepaald moment echt op een heel flatterende manier gaat zeggen wat Leopold in Afrika van plan is. En als het van de Lavallée dat zegt, ja, dan kon je er echt wel donder op zeggen dat heel veel sceptici zeggen van, nou tja, misschien is dat toch wel interessant.
Wat zo mooi is in de doelstelling van de conferentie van Brussel, is dat het er niet om te doen is om Afrika met geweld te veroveren ten voordele van één enkele staat, maar deze reusachtige regio met vrede en handel op te nemen in de grote stroom van de beschaving. En dit ten voordele van de gehele mensheid.
Nu, daarmee ben je er nog niet als Leopold II zijnde. Het is niet omdat de Lavallée je steunt en dat je zwaargewichten als Lambermont aan je zijde hebt en andere vertrouwelingen. Daarmee ben je natuurlijk nog niet echt aan de slag. Daarmee ben je nog niet in Afrika. Daarmee ben je nog niet eens begonnen aan wat dat enorme continent te bieden heeft om dat te ontdekken en te ontginnen. Nee, daarvoor heb je als koning Leopold II zijnde, heb je dringend behoefte aan een handlanger. Een handlanger die weet hoe je zulke dingen, moeilijke projecten, ter plaatse kan aanpakken. In de lente van 1872 zijn alle kranten en alle telegraaflijnen staan er vol van. En in alle hoofdsteden wordt er over gepraat. Men is een groot man aan het zoeken. Het is Livingstone natuurlijk, de Britse nationale held. Ergens diep in het Afrikaanse binnenland is die spoorloos geworden. En men heeft een soort reddingsactie op het getouw gezet. En die reddingsactie wordt geleid door een man met 12 stielen en 13 ongelukken, die eigenlijk in Wales is geboren, maar zich nu Amerikaan noemt. En dat is natuurlijk de fameuze Stanley, die hem na 4 maanden zoeken daar in de oerwouden en dan tenslotte aan de oevers van het Tanganyika-meer gaat aantreffen en met de wereldberoemde zin zal aanspreken. Dr. Livingstone, I presume. Ja, dat is nieuws bij Leopold natuurlijk en bij iedereen toch wel binnenkomt. En dan blijkt ook even later, 2 jaar later, dat Stanley zelf ook een grote reis gaat ondernemen. De Congo-stroom moet gevonden worden, de monding daarvan en zo verder. Dat gaat tot spectaculaire avonturen leiden, bijna tot de ondergang natuurlijk van die van die eerste grote expeditie. Met het nodige geweld gaat dat gepaard langs alle kanten. En Leopold in Laeken gaat elk nieuwtje dat hij kan opvangen, zeker wanneer dan uiteindelijk Stanley inderdaad haveloos en zwaar gehavend in Boma opdaagt aan de kust, aan de Atlantische Oceaan. Hij gaat elk nieuwtje uitpluizen en hij wil alles weten. Hè. Natuurlijk, elke keer als die Daily Telegraph of de Times op zijn bureau belandt, dan duikt hij erin. En dan hij kan zich nauwelijks bedwingen van opwinding, zal uit zijn stoel geveerd zijn, wanneer hij verneemt dat precies 999 dagen na het vertrek uit Zanzibar Stanley aangekomen is bij de monding van de Congo. Dat is ongelooflijk nieuws. Hij heeft het continent helemaal kunnen doorkruisen, van oost naar west. Stanley zal gevierd worden ten allen kanten. En hoe meer die Stanley wordt gevierd als de grootste ontdekkingsreiziger uit de geschiedenis, ja, hoe meer hij Leopold gaat fascineren natuurlijk. En Congo, nog zo goed als onontdekt, ver voorbij de horizon, niet tot het middelpunt van de belangstelling van de Britse kroon uitgeroepen. Dat biedt mogelijkheden voor Leopold. En natuurlijk beseft hij zeer snel dat die Stanley, dat natuurlijk de man is die hij nodig heeft. En Leopold geeft eigenlijk aan de Belgische ambassadeur in Londen, baron Solvijns, de opdracht om hem nu heel nauw op de hoogte te houden. Dus hij maakt eigenlijk een beetje gebruik van een Belgische diplomaat. Dat zou je normaal van de regering verwachten. Nee, de koning moeit er zich mee. Om onder het alibi van die nog altijd onschuldig ogende AIA, om eigenlijk zorgvuldig die Stanley te gaan benaderen. En hij ziet hem als een grote reiziger. Hij ziet hem als de man die onze inspanningen in Midden-Afrika eindelijk ter hand gaan nemen. Maar, zegt hij aan Solvijns, we moeten voorzichtig zijn en behendig. En hij wil niet het risico lopen de Engelsen de kans te geven om ons voor te zijn. En dan gaan we, zegt hij, de kans verspelen om voor onszelf een stuk van die schitterende Afrikaanse taart veilig te stellen, zegt Leopold II. En hij bezorgt eigenlijk de Belgische ambassadeur in Londen een duidelijk stappenplan.
In het kort wil ik 1. Stanley ontmoeten. 2. Als Stanley mij bevalt, zal ik geld voor hem inzamelen om een grondige verkenning mogelijk te maken van een aantal gebieden aan de Congo en zijn zijrivieren en om daar posten op te richten. 3. Voor zover de omstandigheden dat toestaan, zal ik proberen deze posten om te vormen tot een soort Belgische nederzettingen of tot water- of landstations die de onze zullen zijn. Ik denk dat wanneer ik Stanley in het openbaar de taak toevertrouw om namens mij het bestuur over een gedeelte van Afrika over te nemen, de Engelsen mij zullen tegenhouden. Als ik hen consulteer, zullen ze mij eveneens willen stoppen. Daarom denk ik er goed aan te doen Stanley eerst met een verkenningsopdracht te belasten die niemand ontstemt, te zorgen voor een aantal posten in die regio en een centraal gezag daarover, dat we later kunnen uitwerken zodra Europa en Afrika gewend zijn geraakt aan onze aanspraken op Congo. De posten die Stanley opricht zullen vrij ter beschikking staan van de internationale associatie die zich hopelijk zal ontwikkelen.
In de eerste dagen van 1878 gaat het zowaar een soort van detectieve verhaal worden. Leopold roept twee mannen bij zich. En de eerste is, niet verwonderlijk, dat is Grindel, de ondertussen secretaris-generaal van de AIA, maar ook een Amerikaan. En dat is de voormalige ambassadeur van de Verenigde Staten in Brussel, Henry Shelton Sanford, generaal Sanford. Slimme keuze natuurlijk, want hij wil Stanley benaderen en op wie kan er meer indruk maken op zo'n genaturaliseerde Amerikaan dan een Amerikaan met veel prestige achter zijn naam. En hij gaat die twee heren, hij gaat die een geheime missie toevertrouwen. Ze moeten ervoor zorgen dat Stanley eerst naar Brussel komt voor hij in Londen aankomt op zijn terugkeer uit Afrika. Leopold, via allerlei slinkse kanalen, is aan de weet gekomen dat Stanley nog een tussenstopje zal maken in Marseille, waar hem waarschijnlijk het zoveelste feest, nog maar eens een decoratie en zo meer. En zij moeten hem daar eigenlijk al knippen en zij moeten hem daar eigenlijk al overtuigen. En dus op de avond van 13 januari komt de expresstrein uit Brindisi aan in Marseille. En een, ik kan denken, Stanley kapot van die geweldige expeditie uit Afrika, vermoeid van die reis uit Afrika naar Italië en Frankrijk en zo. En die wordt daar aangeklampt op het perron door twee volslagen onbekenden, maar wel met naam, hè, Baron Grijndelo, generaal Sandfort uit Amerika, hoor, dat zijn heren van stand. Maar Stanley is onder de indruk, maar hij is helemaal niet overdonderd, want hij moet bekomen natuurlijk, hij is heel moe. En wanneer hij dan hoort dat generaal Sandfort hem aanbiedt om meteen voor de AIA te komen werken, voor Leopold, voor koning Leopold, en eigenlijk terug te gaan naar Afrika, nou, Stanley denkt dat ze op hun hoofd gevallen zijn. Hè? Ja, België. Nee, hij is vereerd, ja, oké. Okay. Maar hij wil natuurlijk, hij wil het in Londen gaan uitleggen, de British Empire en zo meer. Dus hij bedankt daar die twee eerbiedwaardige heren voor hun belangstelling en hun genereuze aanbod. Hè, want er waren natuurlijk al geldelijke toezeggingen klaar. Maar ja, ze zien hem vertrekken. Hè. Ze zien hem met leden ogen vertrekken naar Londen. Want daar gaat Stanley. Hij hoopt dat tenminste. Hij gaat daar lezingen geven, interviews geven. En hij zal natuurlijk met de open armen ontvangen worden door de Britse gezagsdragers, door zakenmensen die hij Congo kan verkopen en zaken doen en zo verder. Maar het zal niet gebeuren. Die Engelsen, die zien het niet. Ze zien de belangen van Midden-Afrika op dat moment helemaal niet. En Stanley, ja, die krijgt wel een race, decoraties opgespeld, maar krijgt geen contracten binnen. En is daar bijzonder ontgoocheld over.
Ik begrijp niets meer. Ofwel verdenken ze me van eigen belang, ofwel geloven ze niet in me.
Stanley kan het niet geloven. De Engelsen moeten er niet van weten. En de Amerikanen evenmin. Het is alsof het Congo-bekken, het ligt te ver van hun bed. Daar komt het op neer. En wie laat zich ondertussen op de hoogte houden van al die tegenslagen en van die frustraties? Het is natuurlijk ver weg in Laken, Leopold II. En hij kan... De pen elke dag beroert hij ze. Bestookt Solvijns natuurlijk, de ambassadeur in Londen, met allerlei vragen. Hè. Is Stanley nu ontmoedigd, wil hij weten. Heeft hij nog medestanders in Londen? Hoe sterk zijn die? En dat duurt maanden. Hij weet dat Stanley de sleutel is die hij nodig heeft, die iedereen nodig heeft, als je iets wil gaan beginnen in Midden-Afrika. En hij stuurt opnieuw zijn mannen op pad naar Londen. Komt daar tot een lunch met Stanley. Sandfort, de generaal, de Amerikaan, die moet daar, in de opdracht van Leopold, moet daar een beetje over de koetjes en de kalfjes en over Afrika natuurlijk, maar hij moet dan langs de neus weg even laten vallen iets wat totaal niet waar is. Het is verzonnen, het is een misleiding weer. Hij moet laten vallen dat de Belgische koning al aan het onderhandelen is met andere ontdekkingsreizigers over Congo. En wat zegt die Leopold dan voor hij aan Sandfort die opdracht geeft? Je zult zien, zegt hij, Stanley zal schrikken en hij zal toehappen. Zeg eens, van mensenkennis gesproken, hè? Beroofd van al die illusies dat de Angelsaksische wereld hem in de armen zal sluiten, gaat inderdaad Stanley nog geen week later de uitnodiging aanvaarden om naar Brussel te komen. En dus, historisch moment, je kunt het niet anders zeggen, 10 juni 1878, Stanley stapt aan boord van een stoomschip met bestemming Oostende.
Het
tussen de bedrijven door even signaleren dat de volgende dag de liberalen een grote verkiezingsoverwinning behalen en dat er weer een regering komt, een liberale regering, onder Frère Orban. Stanley zal het zich niet aangetrokken hebben. Hij gaat naar België, terwijl daar in het Belgische kamp, dus te zeggen in het Leopoldiaanse kamp, niet iedereen overloopt van enthousiasme. Bijvoorbeeld Greindl, de secretaris-generaal van de AIA, waarschuwt zijn baas dat het misschien allemaal voor niks is, hè, dat het vergeefse moeite gaat zijn, omdat België, het land, niet gaat meewerken.
Mettertijd zal de onderneming onder de gegeven omstandigheden zowel de jure als de facto Belgisch worden. Het is raadzaam, zeker in het begin, de handel onder internationale vlag doorgang te laten vinden.
Ja, dat is toch een beetje bang advies. Het is dringend advies. Het is misschien ook belangrijk advies, maar luistert niet, hè, dovemansoren. Er is eigenlijk niks dat hem afschrikt, Leopold II. Tegenstand, dat schrikt hem niet af. Tegenslag evenmin. Voor elk probleem bestaat een oplossing in zijn boekje. Maar eerst moet hij nu Stanley over de brug krijgen. En die Stanley is op weg. En nu gaat natuurlijk het gesprek plaatsvinden. De grote ontmoeting tussen de 37-jarige Stanley, een planetaire beroemdheid, hij verkoopt bestsellers over de hele wereld, en de 43-jarige monarch, koning der Belgen, in het koninklijke paleis. De ene een kop kleiner dan de andere. De ene met belabberd Frans, de andere met goed Engels. Maar het zal een gesprek worden met planetaire gevolgen.